AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister. Poki.
Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Welkom bij de Byte Podcast van woensdag 24 januari voor de Trending Topics in Tech. Ik ben Floris en ik zit hier met Erwin.
Hi.
Het is deze week 40 jaar geleden dat Apple de Macintosh introduceerde. Personal computer was in zijn tijd geen kiloknaller, maar zijn invloed is vandaag nog steeds voelbaar. En we staan er uitgebreid bij stil. Verder probeert Netflix ons weer meer te laten betalen, verrast OnePlus met nieuwe toestellen en kun je je fatbike toch weer wel verzekeren.
Huh.
We gaan beginnen. Het is deze week 40 jaar geleden dat Apple met zijn beroemde 1984 commercial de Macintosh presenteerde. De eerste personal computer voor het grote publiek met een grafische user interface en een muis. Een groot contrast met de IBM PC die draaide op MS-DOS en alleen witte tekens op een zwart scherm liet zien. Heb jij die originele Mac ooit gebruikt, Erwin?
Nou, nee, helaas niet. Ik was toen nog net wat te jong. Maar ik ken natuurlijk het verhaal. Ik heb ook vele de boeken al over gelezen. Ik hou me eigenlijk al jaren bezig met het hele onderwerp Apple. Maar nee, die heb ik dan. Ik heb me wel eens overwogen om er. Bij wijze van vintage nog eens een te kopen.
Ja.
Maar niet meer echt om te gebruiken natuurlijk. Maar nee, mijn allereerste computer. Ik ben uit 71. Dus nou, tel een beetje mee. Dus ik was 13 bij de Macintosh. Ja, nee, net te jong. Volgens mij kreeg ik het jaar daarna pas in de tweede of zo kreeg ik voor het eerst computerles op de middelbare school.
Ja.
mijn eerste computer thuis, dat was een. Die zie je misschien niet aankomen, maar een Atari.
Oh.
Atari maakte, die kennen we natuurlijk van de spelcomputers, zeker uit die tijd. Maar ja, die kreeg op een gegeven moment de geest en die maakte toen een, dat heette de Atari ST. Nou, alles er zat erbij, een monitor en een toetsenbord en ja, net echt. En ja, die was ook best oké, maar daarna kreeg ik, of had ik een 386, zoals dat toen heette natuurlijk. Hè?
Ja.
Echt een PC, wat we nu een PC noemen.
Ja, was ook mijn eerste inderdaad.
En ja, WordPerfect, hè? Tekstverwerker.
Ja.
Shift F7, wat was het? Printen? Nou ja. Maar mijn eerste Mac, die had ik pas mid jaren 90. 394, zoiets. En dat was een tweedehands Performa. Ja. Die draaide nog gewoon op de classic macOS. He, dus niet tegenwoordig noemen we dat zijn het allemaal nazaten van macOS 10 of X. He?
Ja.
Ja. Dus het 10X dat is natuurlijk een Unix gebaseerd systeem. Dat was classic macOS nog niet, maar ik vond het een prachtige machine. Kijk, ik wist al wel van de kwaliteit van die Apple spullen, maar ja, toen ervaarde ik het ook zelf en dat was echt genieten. Gewoon alleen al bijvoorbeeld hoe de muis klikte.
Ja.
Het was allemaal over nagedacht, weet je wel. En het Chicago lettertype hè, op je desktop en in de menus natuurlijk. Hè, ook heel iconisch voor de Macs uit die tijd.
Het is ook leuk als je nu kijkt naar die allereerste Macintosh. Hoe stijlvast Apple is gebleven. Want gewoon nog steeds boven in beeld, menubalk. Linksboven een Apple logo. Ja, het blijft gewoon. Ze zeggen van, dit hebben we ooit bedacht. En er is gewoon.
Het werkt.
Het werkt. Ja. We gaan niet daarvan afwijken.
Nee. Maar goed, ik ben sinds die tijd eigenlijk wel. Ik heb haken voor mij tussendoor nog eens een keer één PC gehad. Maar dat was dan vooral om te gamen. En die had ik er dan ook een beetje bij.
Ja, dat ken ik wel.
Ik heb in ieder geval ben eigenlijk sinds die tijd Macs blijven gebruiken. Maar ja, vergis je ook niet, hè, die allereerste Macintosh uit 84, die was ook. Ja, die was naar verhouding echt duur, hè?
Die was destijds $2500.
Ja, dat was voor die tijd was dat echt een enorm bedrag.
Ja, want we slaan nu achterover van die Vision Pro.
Ja.
Maar relatief gezien is die nog goedkoop voor zo'n, nou ja, wat Apple dan nieuw onontkend gebied noemt, onverkend gebied. Ja, het kon ook veel duurder, ja.
Nee, maar je zou dan denken, gezien de status die Macintosh heeft, van nou, dat was dan, iedereen had zo'n ding zeker. Nou, ja. Helemaal niet. Nee, het was echt bepaald geen bestseller. En het was zelfs in die tijd dat Apple kwam natuurlijk op de markt met de Apple 1, de Apple 2, de Lisa.
Ja.
En dat waren ook nog de computers die eigenlijk ja, een soort de boel draaiende hielden. Ook in de tijd van de Macintosh al.
Mm-hmm.
Ja, dus de eerste twee jaar van die Macintosh hadden ze echt nog die andere modellen nodig om het hoofd boven water te houden. Maar ja, de invloed aan de andere kant van die machine met die grafische user interface ja. En de muis erbij. En ik weet het, Apple heeft het allemaal niet bedacht. Xerox PARC enzovoort, maar Douglas Engelbart. Maar ja, zij passen dat wel voortreffelijk toe. En ook
ja.
Dat zo'n computer hallo tegen je zei, weet je wel, bij het opstarten.
Ja,
dat opstartgeluid. De machine was niet grijs, was beige in dit geval. Maar ja, het was echt een nieuwe era, brak ja. Er aan.
Nou ja, ook alleen al dat zij gewoon besloten om zo vol in te zetten met de reclame, geregisseerd door Ridley Scott. Ja, dat was destijds ondenkbaar natuurlijk.
Ja, ze zetten echt de toon en heel goed natuurlijk. Hè. Ze presenteerden zichzelf ook een beetje als een soort, ja, wat de Robin Hood of zo, ja. De rebel.
Ja, Brani.
Tegen de grote reus IBM in die tijd.
Ja, weet je, lollig doen ook, weet je wel. Een ding wat de originele macOS nooit gehaald heeft. Was ook een raar idee van Jobs kennelijk weer, om er Mr. Macintosh in te stoppen. Die kan je dan wel vinden online. Dat was dan een poppetje en dan eens in de paar duizend keer dat je op het menu klikte, bovenin, vloepte er ineens een mannetje uit het menu. En de volgende keer dat je klikte was je weer weg, zodat je zelf ook dacht, ben ik nou gek? Of ja, en zulke soort ongein zat erin. Ook de eerste oplagen van die originele Macintosh stonden aan de binnenkant ook in het plastic gefreesd de handtekeningen van iedereen die eraan had gewerkt. Ja. Er zat geen ventilator in, ook al was dat wel beter geweest.
Ja.
Jobs wou dat niet. Die zei van hij moet stil zijn. En ook de printplaat, chips van Motorola, die moest mooi zijn.
Dus die ja, dat niet... is ook en dat is ook nooit meer veranderd eigenlijk. Dat hebben ze altijd blijven doorvoeren. Die aandacht hè, tot op dat niveau. En dus überhaupt eigenlijk de grote rol voor hoe dingen zijn vormgegeven en ontworpen.
Ja.
Want ja, en dat begint natuurlijk al bij die grafische user interface, die desktop waar je naar kijkt, met zo'n prullenbakje en een menuutje en mapjes. En ja, het leidde eigenlijk daarna ook tot de komst van Windows,
ja.
Wat natuurlijk in veel grotere mate de wereld heeft veroverd.
Nou ja, die dingen die nu zo vanzelfsprekend voelen, die zijn ooit bedacht.
Ja.
Dat blijft wel heel knap, hoor. Dat al die dingen inderdaad, als je nu ook met die menubalk, al die dingen die nu nog bestaan. Ja, dat is destijds bedacht. En dat was kennelijk van zo'n vooruitziende blik. Dat er nu nog steeds niks anders is.
Het was ook eigenlijk raak, zeg maar. Hè? En daarom werkt het nu nog steeds. En zien we het nog steeds terug. Hè? Met andere hoogtepunten natuurlijk als de iMac en de MacBook. En, ja, en zelfs tot aan Apples grootste succes alle tijden. Wat begon, hè? Dat befaamde rijtje iPod, iPhone, iPad.
Ja.
Ja, dat had er ook allemaal niet geweest zonder die Macintosh, denk ik.
Nee. Ja, we zijn al heel nostalgisch aan het doen. Laten we kijken aan welke Macs we goede herinneringen hebben. Waar heb jij warme herinneringen bij?
Ja, nou ja, die allereerste Mac die ik had dus. Een Performa. Ik vond mij wat was het? 5200, 5600? Nou, daarna trouwens, dan zijn we... een jaar of vijf verder, denk ik. Toen arriveerde die koddige, in vrolijke kleuren iMac. Hè? Als een soort,
ja.
Ook als een soort waterkeringsmoment voor de terugkeer van Jobs.
Ja.
Want die was natuurlijk op een gegeven moment... eigenlijk ook een beetje na het financiële fiasco van de Macintosh... was die ook de laan uitgestuurd zelfs. Maar,
door de topman die zelf bij Pepsi had
geregeld. Notabene, ja. Maar goed, die keerde dus weer terug en die maakte schoon schip... en kwam vrij snel met nieuwe producten. De iMac, in die vrolijke kleurtjes, was daar de eerste van.
Ja. Met Joni Ive al, toch?
Ja, ja, inderdaad. Ive werkte er toen wel al een paar jaar, maar ja, dat tandem,
ja.
Jobs en Ives samen. Ja, dat begon met dat product.
Ja. Ja, ik vond die zo vet. Ik was toen natuurlijk helemaal nog niet zo oud. Ik was toen, toen ik een jaar of 9, 10 of zo was. 9 of 10. Had ik een basisschoolvriendin en die hadden thuis zo'n iMac. Ja, ik vond dat schitterend. We hadden in de klas inderdaad ook alleen maar 3486 computers staan. Ja, niks bijzonders. Je denkt, de computer is een saaie, ja, het zal wel. Ik kon de Commander Keen op spelen, maar voor de rest wist ik ook niet zoveel. Ja, en dan zo'n iMac, ik vond dat schitterend. Dat zag echt
de vormgeving ervan natuurlijk met dat gekleurde, transparante, soort plastic is het. En überhaupt de vormgeving, had zo'n soort lekker kontje, kun je zeggen. Die greep bovenop, het maakte hem heel tastbaar, heel aandoenlijk bijna. Ik moet ook nog wel... De muis was dus ook rond, trouwens. Dat was dan weer iets minder, maar...
Apple heeft nooit ergonomische muizen gemaakt. Nee, dat is wel een mooie... mooie traditie.
Nee, ik gebruik ze altijd wel, maar ja, nee, daar blinken ze dan weer niet in uit.
Nee.
Een andere Mac waar ik hele warme herinneringen aan heb, is de 13-inch PowerBook. Apple op een gegeven moment, ook dus na die terugkeer van Jobs en na de iMac, toen pakten ze door met de laptops.
Ja.
En er verscheen toen een titanium PowerBook. Dat was even uit mijn hoofd de 15 inch, geloof ik.
Mm.
En ja, die had ook zo'n impact dat ze toen daarna hebben doorgepakt met ook een 13 inch versie. Sorry, wat zeg ik? 12 inch, natuurlijk. Ja. Natuurlijk.
Praktisch vierkant.
Ja, en uiteindelijk zelfs ook nog een 17 inch versie daarvan. Maar goed, ik had dus die 12 inch. En was grappig, dit was ook in de tijd dat we met Bruid begonnen. En we hebben ook natuurlijk jarenlang een magazine gemaakt met Bruid.
Uh-huh.
En die heeft zeg maar 2 formaten gehad. En de eerste paar jaar hadden we dus een magazine wat exact dezelfde afmetingen had als een 12 inch PowerBook. want dat vonden we, het is een super handig formaat. Vond ik toen, ik heb hem nog steeds bewaard. Die batterij is een beetje uitgezet, maar als ik hem nu pak, mijn god, wat was
het? Je hebt hem laatste voorschijn gehaald.
Ja, wat was dat ding zwaar, iPhone. Man.
Ja.
Dat is titanium lang, iPhone?
Ja, toen heb je hem tevoorschijn gehaald.
Oh, zo. Ja, ja. Oh, precies. Ja. Hele warme herinnering aan. Eentje waar ik die voor mijzelf wel bijzonder is, dat was de allereerste MacBook Air. Je weet nog wel Steve Jobs op het podium met die envelop.
Ja.
Die Manila envelop, hè, waar die dan... die man had wel gevoel voor show. Hè?
Ja.
En dan liet hij er zo'n MacBook Air uitglijden met dat taps toelopende ontwerp. Ja, schitterend. Maar, en waar ik me zo goed herinner ook, want ik heb er uiteindelijk jarenlang een gebruikt. Maar aanvankelijk had ik zoiets van, ja, wat is dit nou voor een laptop? Ik vond het echt helemaal niks. Ik vatte hem gewoon eigenlijk nog niet, blijkbaar. Ja, want het was dus een soort met je underpowered.
Ja, het was heel underpowered.
Ja, ik had zoiets, wat is dit nou een ding, man? Maar ja, uiteindelijk, volgens mij toen via een recensieunit of zo, heb ik er een tijdje in getest. En ik was vrij snel, vrij snel verkocht. En ik heb jarenlang eigenlijk, ik gebruik nog steeds een MacBook Air.
Ja.
Van wat meer recenter datum, achteraf gezien, weet je, die M1-lichting. He, dus de computers met de eerste Apple Silicon. De eerste eigen chips van Apple. Ik heb de iMac thuis staan. Ik heb in die tijd ook de MacBook Air met M1 gebruikt. De sprong was zo enorm. Van Intel chips naar die eigen chips.
Ja.
Daar was een hele goede lichting, was dat. Een hele goede generatie.
Ja, dat was ook echt een soort revanche eigenlijk voor... Nou, jarenlang best wel kwakkelende MacBooks.
Zo.
Tot het moment dat mensen zich begonnen af te vragen van, heeft Apple nog wel oog voor die Mac? Want ze stopten de Intel-chips in die te heet waren voor de behuizing.
Ja, dat werd echt een sta in de weg.
Ja, dat toetsenbord wat gewoon om de havenklap stuk ging.
Ja.
Ja, dat was niet best. Maar
wat zijn jouw all-time favorites?
Mijn eerste MacBook. Dat is ook de eerste MacBook, het Intel-model. Toen Apple dus van de PowerBook naar de MacBook ging. Dat wit plastic apparaat.
Ah. Maar ik had de witte.
Ik had de witte.
Die hadden ze ook een zwarte, toch?
Die was duurder. Ik kon dat niet betalen. Ik was al lang blij dat ik deze kon betalen.
Ja.
Dus de eerste. Ik ging toen studeren. En toen wilden mijn ouders eindelijk wel meebetalen aan een MacBook voor mij. Want ik had al jaren op een Mac gezeurd, maar dat mocht allemaal niet. Toen werd ik 18. Ging studeren. Dan had ik toch een laptop nodig. En toen heb ik zelf ook een beetje bijgelegd. En toen kon het een MacBook zijn.
Kijk.
Ja, die was wel heel fijn.
Daar heb je echt hard voor gewerkt, zou ik zeggen.
Ja, en het was met Mac OS Tiger kwam die destijds.
Oh ja.
Ja, dat was meteen inderdaad heel anders dan het Windows dat ik gewend was. Ik vond dat veel mooier. Ik had ook zo'n aha-moment gewoon van, oh, wat fijn. En ja, eigenlijk ook nooit meer gewerkt op iets anders. Nooit meer teruggewild. Inderdaad, er wel PC's gehad om op te gamen, maar altijd...
Heb je daar lang mee gedaan? In de studententijd, is natuurlijk misschien een beetje een wilde tijd.
Ja, nou, hij was ook best wel fragiel. Doordat ze het ook weer natuurlijk... Net, vaak de eerste Apple-versie, de eerste nieuwe versies van Apple laptops... We hebben vaak wel iets. Inmiddels gelukkig wat minder. Maar die had dan... Er kwamen dan scheuren in rondom het toetsenbord en de muis en zo.
Oh.
Dat kon je dan weer laten vervangen.
De trackpad.
De trackpad, ja. Dat kon je dan laten vervangen. En uiteindelijk heb ik toen daarna ook zo'n de eerste aluminium MacBook gekocht. Dat was ook al zo'n heel mooi moment, die unibody... Schitterend ook weer. Dat was in die tijd ook alles kraakte en piepte bij die laptop als van plastic. En Apple zei, nou, wij hebben hier gewoon een stevig, rigide exemplaar. Nou, vond ik ook heel vet. En dan de MacBook die ik het allerleukst vond, denk ik. Dat was die 12-inch MacBook. Die heb ik jarenlang gebruikt. Ik vond dat een heel goed idee. Ook weer een soort van rehash van de MacBook Air eigenlijk.
Ja, dat was nog dunner bijna,
nog
toch?
Dunner, ook kleiner. Underpowered. 1 aansluiting maar, alleen voor de oplader, de USB-C. Apple was er wat dat betreft qua USB-C. Met de iPhone zitten we er pas net. Maar Apple was er eigenlijk heel vroeg bij. Die hadden volgens mij de tweede laptop ter wereld met USB-C. Ja, die was ontzettend dun. Dat toetsenbord ging bij mij gelukkig nog heel lang mee. Die butterfly keyboard. Ik vond dat persoonlijk ook lekker tikken. Met die hele ondiepe aanslag.
Maar weer dus eigenlijk zo'n first generation.
First generation, ja. Ik koop vaak dan de first generation waar dan iets mee is. Ja, en die is uiteindelijk ook heel vaak bij Apple langs geweest, hoor. En dan kreeg ik weer een nieuw toetsenbord en dan ook een nieuw toetsenbord en een nieuw scherm. En tot hij uiteindelijk niet meer krachtig genoeg was. Toen ben ik overgestapt op die Intel Max, wat echt... Het was ook een Intel natuurlijk, een Intel M3 of zo. Nou, ik overstappen op een MacBook Pro van kantoor. Maar dat was een van die problematische lichtingen. Ja, dat was niet lekker. Daar was steeds iets mee, weet je wel. Die was ook traag, die werd warm, die was heel snel leeg. En nu... nu mijn favoriete Mac ooit is gewoon de MacBook waar ik nu op werk, MacBook Air M2. Ja, ik vind dat een fantastische Mac. Ik vond dat echt een openbaring. Ik kan die gewoon de hele dag op kantoor, weet je wel, ben ik een dag op kantoor en dan laat die op. En dan ga ik naar huis en dan werk ik de volgende dag thuis. En dan hoef ik niet eens na te denken, want dan heeft hij het eind van de dag nog 50% over. En dan hoef je niks in te leveren. Hij is net zo snel, ik kan er alles mee doen. Monteren van deze podcast, het bewerken van foto's. Filmpjes monteren, dat kan er allemaal ook nog op. Ja, ik vind het een ongelooflijk apparaat.
Ja, want even voor de... want er zullen vast ook heel veel Windows-gebruikers of fans onder onze luisteraars zijn. Maar met name die Apple Silicon, die eigen chips. Ik heb het laatst ook weer een video gemaakt over die nieuwe Intel, die Ultra 7 of die Ultra chip van ze. Meteor Lake. Daarbij zijn ze nou, ze hebben Apple en AMD, kun je zeggen, net een beetje bijgehaald. Maar het is wel echt bijzonder, hè? Dat de efficiëntie, hoe weinig power hungry dus die chips zijn. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat betekent dus in de praktijk dat je gewoon op stap kan zonder oplader.
Ja.
Dat kan gewoon niet met een Windows laptop.
Nee, niet echt. Sommige modellen. Windows zit ook heel erg te kijken naar inderdaad die ARM-chips. Dus dat is de architectuur die Apple hiervoor gebruikt. Dat is ook het voordeel wat Apple natuurlijk heeft. Alles in eigen huis, vanaf het begin af aan ook al. Ja, die hebben gewoon Mac OS onder de motorkap helemaal geschikt kunnen maken. Waardoor die overstap eigenlijk geruisloos ging. Daar had niemand last van. Alles werkte gewoon. Terwijl je toch op een hele andere architectuur overstapt. Ja, dat zo geruisloos gaat, dat maakt al het verschil. Want als Windows dat wil doen, is dat een stukje ingewikkelder natuurlijk.
Ik kan me nog herinneren, is het ooit die overstap bij Windows van de 32-bit naar 64-bit?
Ja,
Zo.
Ja, je hebt nou ook inderdaad, je hebt ook Windows. Je hebt wel Windows-versies voor ARM-chips al. Maar er is dan nog iets met een overeenkomst met Qualcomm of zo, die binnenkort afloopt. Dus daar komt ook wel, dat komt eraan bij Windows. Ja, op de Mac kan je daar dan al van profiteren. Dat is ook een beetje. En het is wel voor het eerst hoor, dat de Mac op powergebied in de voorhoede zit. Want dat is eigenlijk, elke Mac-gebruiker weet altijd al van, wij kopen deze Mac eigenlijk voor het design, voor het gebruikgemak. Dat zijn de belangrijkste argumenten eigenlijk. En het is ontzettend leuk meegenomen.
Waardevast.
Ja, het is heel leuk dat hij nu ook gewoon, nou ja, dat hij
qua specs,
meedoet. Want hij ging al lang mee qua, weet je wel, hij ging niet snel stuk. Of het algemeen.
De support is lang.
Zonderingen dagen later. Maar nu kan je ook echt ervan op aan dat hij jarenlang snel genoeg blijft. Dat vind ik ook wel lekker.
Hey, ik werd trouwens, gisteren werd ik ook nog even door Radio 1 geïnterviewd over 40 jaar Mac. En ik kreeg wel een grappige vraag. Zo van, die wil ik dan even aan jou stellen ook. Maar wat als die Macintosh nou niet was verschenen?
Ja.
Wat denk jij?
Ja, dan is maar de vraag. Wanneer?
Had er een ander bedrijf opgestaan, denk je, die iets vergelijkbaars deed?
Nou ja, Microsoft kwam een jaar later natuurlijk met Windows. Maar wel vooral als reactie op, natuurlijk. Dus ik denk
dat we nog steeds MS-DOS gebruikt.
Ja, dat denk ik niet. Life will find a way en zo. Maar ik denk dat het uiteindelijk dat die Xerox-uitvinding met die muis en die graphical user interface, die had zijn weg wel gevonden. Misschien wat later. Maar inderdaad, die nadruk op smaak en de specifieke keuzes die Apple toen heeft gemaakt, die nu nog doorklinken, ja.
Ik denk vooral dat afwezig was geweest.
Ja.
He, want Windows had misschien later dan of zo, maar inderdaad, die grafische user interface had waarschijnlijk toch wel zijn weg gevonden naar de computer. Maar ja, ik vind Windows nog steeds geen feest om te gebruiken.
Nee,
dat luistert heel nauw, hè, trouwens. Voor
ja, je kan ons muggenzifters noemen, hoor. Dat snap ik ook best. Ja. Er zijn genoeg mensen die met plezier Windows gebruiken. Maar ik heb bij Windows inderdaad ook altijd, het stokt voor mij. Het is geen Er worden bepaalde keuzes genomen die ik niet logisch vind. En die bij Apple systemen ik wel heel logisch vind. En toonaangevend.
Prettiger.
Ja, prettig. Ja, dus ik denk dat zou ontbreken. Een beetje hetzelfde als met de iPhone. We weten ook wel dat inderdaad toen was vrij snel na de iPhone was Samsung er. Maar vooral die eerste jaren heeft Samsung heel erg gekeken naar de keuzes van Apple.
Nou, dit jaar weer lijkt het zo.
Ja, dus er is toch wel iets binnen Apple. En dan is eigenlijk de Macintosh als werkpaardcomputer ook nog zo toonaangevend dat het ook weer een bepaald soort mensen aantrekt. Die dan, weet je wat, is een katalysator wat dat betreft, denk ik. Ja, dan hadden er heel veel dingen toch wel anders uitgezien, denk ik.
Ja, het is een beetje alsof het hele web eruit had gezien als een startpagina of marktplaats. Ja,
ik heb ook wel eens een TED-talk gezien van J.J. Abrams, die regisseur. Die toen ook aanhaalde als grote inspiratiebron voor het schrijven van zijn script zijn MacBook. Dus die haalde op dat spreekstoel zijn MacBook tevoorschijn en die zei, dit apparaat is zo goed ontworpen dat het mij dwingt om het beste uit mezelf te halen. Dat vond ik ook nog, ja, weet je wel, nou, het klinkt misschien allemaal een beetje hoogdravend of zo, maar er zit waarschijnlijk wel een kern van waarheid in.
Nou ja, kijk voor de leek, ja, een computer is een computer, maar We hebben het over dit onderwerp eigenlijk als fijnproevers. En op dat niveau zit ook het verschil. Tussen bijvoorbeeld een Mac en een Windows machine. Maar goed, ja. Nou ja, wij zijn er heel gevoelig voor. En met ons nog velen meer weten wij. Van alle reacties door de jaren heen in ons publiek. En
ook de meeste designers en zo en webdevelopers die zitten toch op Macs. En er wordt veel muziek en film opgemaakt. Ja, kortom, in die hele kring is het een toonaangevend apparaat. En hij verkoopt nog steeds goed. Bijna beter dan ooit. Inmiddels zitten we een beetje in een dip natuurlijk met de hele inflatie. Maar de Mac is enorm toegenomen de afgelopen paar jaar. Die M-lijn heeft voor een hele boost gezorgd. De MacBook Air is een van de best verkochte computers ooit. Waar zit hem dat in, denk jij?
Even alle duidelijkheid. De grootste merken, dat zijn merken als Lenovo, en HP en Dell. En Apple zit dan bij de kleine drie. Apple, Acer, Asus, een beetje dat rijtje.
Ja.
Maar als je naar inderdaad één computer kijkt, dan doet die MacBook Air het dus in het bijzonder heel erg goed. Maar ja, nou ja, kijk, we hebben een beetje die 40 jaar. Weet je, dat zijn ook, je kan ook bijna een soort vier fases daarin onderscheiden. Ja, dus dat begint met die originele Macintosh. En eigenlijk, dat is het decennium van de vinding, kun je zeggen. Met die interface en die muizen enzovoort. Het tweede tijdsvak is van die terugkeer van Jobs naar Apple en de komst van de iMac.
Ja.
Dan denk ik, hè, dan zijn we ook alweer 10 jaar verder. Hè, zo rond 2007, 2008. Met de komst van de iPhone. Ja, dat luidde eigenlijk ook weer een heel nieuw tijdperk in. En eigenlijk de start van het Apple-ecosysteem. Want dan had je niet alleen een Mac. Nee, je had ook een iPhone inmiddels. En dat is elkaar zo door de jaren heen. En met alles wat er nog is bijgekomen. Met Apple Watches, AirPods enzovoort. Alleen maar elkaar verder gaan versterken. Maar dat was heel typerend, denk ik, voor dat decennium.
Uh-huh.
En nu het meest recent is, denk ik, de komst van die Apple Silicon. Die eigen chips, wat echt inderdaad een leap voorwaarts heeft betekend voor die Macs. Ja, dus ze staan er gewoon heel sterk voor. Ze zijn van toonaangevend in design, zijn ze ook toonaangevend, wat je net al zei, toonaangevend in specs geworden eigenlijk, met die eigen chips van ze. Ze hebben een ijzersterk ecosysteem ontwikkeld samen met die iPhone en alle andere hits van hitproducten van Apple. Ja, ze hebben gewoon hele goede kaarten in handen daarmee. En daar profiteert de Mac dus ook van.
Ja, en ze begrijpen inmiddels ook meer wat die Mac is. Weet je wel, na die onzekere jaren van wat meer nadruk op de iPad. Mensen dachten ze gaan dat samenvoegen misschien. Nou, nu is dat eigenlijk. Is het onderscheid toegenomen? De Mac is misschien wel verder van een touchscreen afkomen te staan. De touchbar is weer weg. Er zit eigenlijk geen. Vind ik wel prettig ook hoor. Ze hebben gewoon gezegd van nou, dit is een MacBook. Is eigenlijk gewoon een heel traditionele laptop. Vind ik persoonlijk heel fijn. Zit geen onzin bij. Gewoon een toetsenbord, een trackpad, een scherm, geen touchscreen. Hij hoeft niet van mij andersom te kunnen vouwen. Ik wil gewoon een fijne laptop hebben. Daar zijn we nu weer beland. Maar ook een interview met Wired zeggen aan een aantal van die topmensen van Apple wel. Van nou ja, soms experimenteren we nog met de Mac. Dat zullen we vast ook wel blijven doen. En dan kom je ook bij de vraag, hoe ziet dan de toekomst van de Mac eruit?
Ja, nou, ik denk wat je zegt, dat is wel treffend. Mensen hebben gewoon een heel sterk beeld van wat een laptop is.
Ja.
En weten in die zin eigenlijk ook gewoon heel goed wat ze zoeken, volgens mij inmiddels.
Ja.
En daar moet je gewoon niet te veel lopen morrelen. En natuurlijk, er zijn wel stapjes mogelijk en vernieuwingen en een 2-in-1 of een. Dat heeft ook wel weer zijn benefits en zo. Maar
ja.
Kijk, wat ik wel opvallend vond, zeker door de komst van de iPhone, hoe de Mac daar ook wel van heeft geprofiteerd. Bedenk bijvoorbeeld even aan de gestures die je op een trackpad kan doen.
Ja.
Die zijn allemaal afkomstig van hoe je een iPhone bedient. En wat in dat kader vraag ik me nog wel af, nu met de komst van de Vision Pro. Het valt nog erg te bezien natuurlijk of dat een succes wordt of niet, maar... Oké, zegt dat enigszins een succes is. Ja, hoe die dan bijvoorbeeld weer de Mac gaat beïnvloeden. Ze noemen die Vision Pro ook een ruimtelijke computer. Nou, gaan we dan nog daar bepaalde aspecten van terugzien? Op de Mac, op de good old Mac.
Ja.
Misschien wel, want ook weer over interface gesproken. Bij die Vision Pro komen toch weer wat nieuwe dingen kijken.
Ja.
Want waarom zou je een touchscreen nodig hebben op een Mac... als je er ook naar kan kijken en met je vingers kan pinchen.
Nou, inderdaad. Het is des Apples om wel eens een stap over te slaan.
Ja, dus ik zie dat. Dus ook als misschien als die via Vision Pro of Vision Lite of Air of wat er allemaal nog volgt. Misschien dat gewoon een doodlopende weg blijkt te zijn. Dan nog denk ik dat de Mac ervan gaat profiteren.
Ja, wie weet. Vrijdag verschijnt trouwens een video van jou over wat we naast de Vision Pro allemaal nog meer kunnen verwachten van Apple dit jaar.
Ja.
Check die video op bright.nl of op ons YouTube-kanaal.
Oké, we gaan even tussendoor naar een bericht van onze sponsor. En deze week is dat Bunny.
Bunny? Dat ken ik niet.
Ja, nee, je schrijft Bunny als B-U-N-N-I. Dus niet als het konijn. Nee, het is een dienst voor ZZP'ers die niet kunnen boekhouden, simpel gezegd.
Ja, praktisch alle ZZP'ers eigenlijk dus, toch? Ja.
Oh,
ja, als je kon boekhouden, was je wel boekhouder geworden.
Ja, okay.
In ieder geval, toen ik ZZP'er was, jarenlang, kon ik er niks van.
Nee. Nou, ik wil maar zeggen, en het is nu weer die tijd van het jaar ook natuurlijk, hè, om je aangifte te gaan doen en klaar te maken. Altijd spannend voor ZZP'ers. Als je iets fout doet, ja, dan kan dat een duur grapje zijn.
Ja, dat is doodeng. Ja, ik zit nu even te kijken. En ze hebben bij Bunny alles automatisch wat ik vroeger met de hand moest doen. Dus uren en kilometers bijhouden, facturen maken, bonnetjes scannen. Het zit er allemaal in.
Ja, en ook belangrijk, dus aangiftehulp. Zodat je dat niet alleen hoeft te doen. Bunny kost 10 euro per maand, exclusief BTW. Hey, maar die kan je natuurlijk gewoon aftrekken, ZZP'er.
Ja.
En je kunt het een maand gratis uitproberen.
En als het bevalt, krijg je van ons 2 maanden cadeau via bunny.nl/bright.
Zo.
Tijd voor het hoorspel. Laten we luisteren naar het geluid van vorige week. Ja, afgelopen 2 weken was het trouwens zelfs. De hint was genoeg.
Ah.
Ja, over Bunny gesproken. We hoorden de Rabbit R1. De verrassing van de CES. Die knaloranje AI-gadget. Was snel uitverkocht. Was jij nog op tijd erbij, Erwin?
Ja, ik zit bij de eerste batch. Oh. Bingo.
Lekker. Anyway, die Rabbit R1 werd onder andere herkend door Erik-Jan Brouwer. Gefeliciteerd, Erik-Jan. Dat Bright T-shirt komt jouw kant op.
Leuk.
Natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid.
Help.
Ja, wat horen we? Wat zouden we horen?
Jezus.
Ja, het is een...
Ik zit gelijk rechtop. Nog een keer.
Het is een heel recent techgeluid. En zoals altijd luidt de vraag, weet je wat het is? Mail dan naar podcast@bright.nl en maak kans op het Bright T-shirt. Tijd voor een rondje kort nieuws. Beginnen we met een boosmakertje. Netflix stopt binnenkort helemaal met zijn basic abonnement.
Boe.
Eerst alleen in Canada en de UK, maar daarna schaft de streamingdienst het reclamevrije abonnement in meer landen af. Dus zeg maar de instap tire. De rigoureuze stap dwingt Netflix gebruikers naar andere abonnementsvormen. Dus of je kijkt voortaan met reclame goedkoop, tussen aanhalingstekens, of je gaat meer betalen voor bijvoorbeeld Netflix Premium met 4K en meer gelijktijdige streams. Ook al heb je daar misschien helemaal geen behoefte aan.
Ik vind het stom.
Ik ook. Maar ja. Is het stom genoeg om op te zeggen? Want anders dan...
Nee joh, ik heb al premium natuurlijk.
Ja.
Ik betaal al, ik loop al helemaal leeg op dat moment. Zo.
Ja. Ja, in dit kader iets wat mij nog bozer maakt. Eigenlijk, daar kwam ik wel achter door comments op deze berichten op sociale media. Dat Netflix destijds, tijdens corona, toen we allemaal zoveel keken dat ze het moeilijk kregen bij die streamingdienst, heeft Netflix een bitrate verlaagd.
Hebben ze nog steeds niet teruggevraagd?
Hebben ze niet opgeschroefd. Dus je betaalt nu gewoon meer voor mindere kwaliteit. Dat vind ik pas, daar word ik pas boos van.
Huh. Het is me niet erg opgevallen trouwens.
Ja, mij wel.
Oh.
Oneerlijk, discriminatie, fatshaming, noem het hoe je wil. Maar normale verzekeraars laten fatbikes sinds een aantal maanden niet meer meedoen. Ze zouden te vaak gestolen worden, want laten fatbikemakers niet over hun kant gaan. Nou, vorig jaar al Doppio komen nu ook Vet voor en Knaap met een eigen fatbike-verzekering. Die gelden wel alleen als je een tracker op die fatbike hebt zitten. Maar die zijn dan ingebouwd in die duurdere modellen met ook uitschakelfuncties en zo. En de verzekeringspartner waarmee de bedrijven samenwerken, die is nog onbekend. Dat is een beetje vaag. Het zal uiteindelijk wel in de polen staan, maar dat hebben we nu nog niet. Maar in ieder geval Vet voor ligt de premie aan je woonplaats. Dus in Amsterdam en Rotterdam betaal je bijna 240 euro per jaar. En in Zoetermeer nog geen 100 euro.
Huh. Ja, snap het ook hoor.
Diefstalkans. Ja, het zal ook inderdaad misschien wel de reden zijn dat die grote verzekeraars zeiden, ja, dat is ingewikkeld, gaan we niet doen. Maar met maatwerk kan het dus nog.
Nou, ik vind het wel wat hebben. Zo van, willen jullie nou, gaan we het zelf doen.
Ja.
Goed zo.
Chrome heeft eindelijk wat AI-functies gekregen nadat de zoekmachine van Google er al steeds meer krijgt. Helaas wel alleen nog in de VS, maar dat is een kwestie van tijd natuurlijk. De leukste vind ik de automatische tabsorteerder.
Oh, dat is er eentje voor Tony.
Ja, waarbij Chrome al je tabs automatisch in een groepje zet. Op basis van onderwerp bijvoorbeeld. Ja, dat is handig, want juist om dat handmatig te gaan doen, op een moment dat je 50 tabs open hebt staan, dan ben ik al druk met die 50 tabs. Dan ga ik die ook niet nog Weet je wel?
Ik gebruik Safari en ik gebruik dan die tabgroepen.
Ja, ik ook. Ja, is handig. Ja, want dan kun je gewoon...
Maar hier kan het dus automatisch eigenlijk.
Ja, en dan heb je hetzelfde idee. Dan heb je gewoon een groepje tabs, die kan je wegdoen in je zijbalk. En als je dan op een later moment denkt, ook gaat, ja, bijvoorbeeld Google zegt voor het uitzoeken van je vakantie, ja, dat is inderdaad echt zo'n moment. Of ja, god weet je, verbouwing, als je wat uitzoekt, een cadeau, van alles. Hartstikke leuk. En dan zijn ook AI-generated thema's. Nou, ook geestig, kan je intikken wat voor thema je wil en dan wordt het gegenereerd. En een schrijfhulp. Dat is echt zo'n AI-staple inmiddels. Ja, hoort er een beetje bij. Als je dan in Chrome een tekstvak tegenkomt, kan je rechtermuisklik doen. En dan krijg je een promptvak en dan zeg je van, nou, schrijf je even een leuke reactie.
Oh.
Dan hoef je niet, ja, hoef ook niet meer zelf na te denken. En dat zit dan natuurlijk in Chrome voor Mac en Windows. OnePlus komt weer met nieuwe smartphones. Best verrassend, de OnePlus 12 is de krachtpatser van het stel. Met voor €949 een Snapdragon 8 Gen 3. 6,82 inch, 120 hertz OLED-scherm, 12 GB werkgeheugen. Of als je 1099 betaalt, 16 GB. Ja, dat is allemaal niet mis.
Ah, wel dikke specs.
Ja, dikke specs.
Maar,
Ja, dan hebben ze ook nog een klein broertje, de OnePlus 12 R. 6,78 inch met variabele refresh rate ook. Ook Snapdragon 8, maar dan de Gen 2. Die is alleen met 16 GB RAM voor €699. Ook helemaal niet misselijk. Beide toestellen laden met 100 watt. En dan hebben ze ook nog draadloze oordopjes met noise cancellation, €99. Maar vooral die OnePlus 12 valt op, want die zit qua prijs en specs Samsung op de hielen met die S24.
En ze maar in één maat, hè, die 12?
Ja.
Ja,
ja en ja, een beetje tussen het S24 en S24 Plus in.
Hm.
En Samsung heeft dan wel weer een streepje voor wat updates betreft. Want OnePlus die belooft 4 nieuwe Android updates. En Samsung die kwam vorige week met die belofte voor 7.
Oh ja.
Ja, dat is, ja, ook wel,
dat is
heel
wel een verschil.
Ja.
Maar ik begreep wel, wat was het nou? Mr. Hoes de Bos, geloof ik. Die was al laaiend enthousiast over die OnePlus. Hij is onderweg naar ons.
Ja.
Dus we gaan zeker ook nog even kijken.
Ja, we hadden gedacht van, nou ja, weer een OnePlus. Maar
dit, afhankelijk. Ja.
Afhankelijk, ja. Maar dit ziet er toch wel goed uit. Deze week worden we weer gesponsord door Incogni.
Ja, we kennen het inmiddels. Incogni is een dienst die jouw online sporen uitwist. We zijn een heel eind gekomen met VPN en trackerblockers en andere maatregelen. Maar vroeger waren we jong en naïef. Oh.
Oh.
En lieten we zo overal onze persoonlijke data rondslingeren. En daar hebben datahandelaren nu nog steeds plezier van.
Ja, want jouw data die wordt verhandeld zonder dat je er zelf iets van merkt. Maar daar kan je dan wel weer last van hebben. Want callcenters, scams, noem maar op, die kunnen wat met die data. Het goede nieuws is, handelaren moeten jouw data verwijderen. En het slechte nieuws, je gaat ze nooit allemaal zelf vinden.
Nee, dus dat is wat je aan Incogni overlaat. Ja, die weten precies waar ze moeten zijn. En ze kennen elke smoes. En er zijn dan 3 stappen. Je maakt een account aan. Je geeft Incogni toestemming om namens jou te handelen. En stap 3, wachten tot het allemaal verwijderd is.
Ja, een account aangemaakt en dan zie je de voortgang en ook welke bedrijven dan jouw data allemaal in de handen hadden. Ooit gehoord van Book Your Data, Fetcher, Apro Direct, Rocket Reach.
Wat? Nee.
Ja.
Nee, maar ze hebben wel van jou gehoord. En als je dat niet wil, dan kan Incogni jouw data in één klap laten verwijderen.
Natuurlijk kan je korting krijgen op Incogni. Normaal gesproken betaal je €13 per maand of €6,50 als je voor een jaar afsluit. Ga naar incogni.com/bright voor 60% korting. En als je niet tevreden bent, kun je binnen 30 dagen je geld terugkrijgen.
De link staat in de show notes.
Tot slot, zoals altijd, onze tips.
Ja, ik heb... Er staat een trailer online van Apple TV Plus voor... Ja, ja, weer een science fiction serie. Zo, die hebben de smaak te pakken. Daar, ja, ik vind, mij hoor, niet klagen. De serie heet Constellation, met een hoofdrol voor Naomi Rapace.
Ja.
Oh ja. Ja, het begint in een ruimtestation, er is een ongeluk en het valt allemaal net goed en ze belandt toch wel weer terug op aarde en dan gaat het helemaal mis.
Ja.
Ja, of tenminste, het lijkt alsof ze gek wordt, maar ze meent van niet. Maar er gebeuren toch wel hele rare dingen. En,
ja, er staat bijvoorbeeld een piano in haar huis.
Ja, en dan kan ze spelen terwijl ze weet dat ze helemaal geen piano speelt.
Ja, hoe kan dat nou? Ja,
ja, weird. Ja, ja, ik vind het wel intrigerend weird.
Ja, ja, het ziet er een beetje, het ziet er heel vreemd uit. Maar ja, wat is er aan de hand met science fiction op Apple TV Plus? Hè? Dat,
ja, er zit echt een fanboy daar ergens in elkaar, op de directeurstoel ergens.
Ja, ik heb net die Godzilla-serie uit. Ja, boven verwachting leuk. Ja, Severance was natuurlijk heel goed.
Ja, was eigenlijk ook. Make science, ja,
Foundation.
Ja hoor, goed. We hebben nog meer. Met die bezoekers ook.
Invasion.
Juist.
Ja.
Nee, ja, nee, ze pakken lekker door. Constellation heet het. En de trailer die staat net online.
Ja, leuk. Ik heb ook een serie, die is nu al te bekijken. Reacher op Prime Video.
Ja.
Het tweede seizoen is nu helemaal beschikbaar. Ja, ik had het nooit gezien. Dus ik ben eerst met het eerste seizoen begonnen. Het is heerlijk laagdrempelige onzin. Enorme reus Reacher. Grote, 2 meter lange gespierde man. Die evenveel spieren heeft als moraal. Weet je wel, goed afgesteld moraal komt uit. Springt overal tussen, een soort Robin Hood bijna. Maar dan die eerst mensen helemaal de vernieling inslaat en dan vragen stelt.
Ja.
Ja, weet je wel, gewoon met zijn blote handen iemands been breken. Gewoon omdat hij vervelend doet.
Even, ja, want even kijken. En Tom Cruise heeft dat personage ook wel eens gespeeld, hè? Jack Reacher.
Ja, er zijn heel veel.
Dat is een heel ander type.
Hij is door meerdere acteurs gespeeld, inderdaad. En dit is eigenlijk de eerste die eer doet aan de manier waarop je in de boeken wordt omschreven. Want het zijn van die boeken die je vader op vakantie aan het lezen is op het strand, weet je wel. Van die
ja.
Hard-boiled crime boeken.
Oh, ja. Gewoon makkelijk ook eigenlijk.
Makkelijke. Ja,
ik moet bekennen, ik heb alles gezien. Het is een soort guilty pleasure bijna.
Tuurlijk, het zit eigenlijk helemaal geen verrassing. De slechte Rick is echt slecht. De goede Rikken zijn echt goed.
En die winnen ook. Maar
ja, Reacher gooit gewoon de hele tijd gasten door ruiten heen. En dit is gewoon leuk vermaak. Maar inderdaad, in die boeken wordt Reacher ook al omschreven als een ongelooflijk enorme spierbundel. En tot nu toe was er niemand die dat op die manier gespeeld heeft. Misschien had Arnold Schwarzenegger hem ooit kunnen spelen bijvoorbeeld. Maar nou ja, dit van hetzelfde kaliber. Ja, dit is hartstikke leuk. En dan heb ik eigenlijk nog een tipje. Ik heb nu een paar maanden een iPhone 15 Pro met die actieknop. En die had ik op de camera gezet. Maar ja, ik merkte dat ik dat eigenlijk nooit op die manier gebruikte.
Oh, ik wel.
Het zat toch niet op de verkeerde plek.
Wat heb je er nu op staan dan?
Nou, dat is mijn tip dus. Ik heb nu via een dat is dan weer een scriptje wat iemand heeft geschreven voor Siri Shortcuts. Siri opdrachten. Die kan rekening houden met de oriëntatie van je telefoon. Dus dan kun je meerdere acties op dat knopje doen. Dus ik heb het zo gedaan. Ik heb op aanraden van collega Bastiaan heb ik Things erop gezet. To-do app. Dus dan, nou ja, steeds als mij iets binnen schiet, dan druk ik op het knopje. En dan kan ik meteen opschrijven wat het ook weer was. En dan heb ik het tenminste opgeslagen. En dan delegeer ik dat later wel in die app. En dat werkt zolang ik mijn telefoon soort van rechtop heb. Maar als mijn telefoon op zijn kop zit, dus in mijn zak of op zijn zijkant, in mijn jaszak, en ik druk dan op het knopje, dan begint mijn audioboek te spelen.
Oh.
Dus dan doe ik mijn oordopjes in en dan ben ik muziek aan het luisteren. En dan denk ik, ja, maar dus nu wil ik.
Ja, oké. Okay. Dus je hebt eigenlijk een soort gelaagdheid aangebracht met die oriëntatie.
Ja, dat is hartstikke handig. Oh, ja. Dus dan kan ik zonder mijn iPhone uit mijn zak te halen, kan ik gewoon, en zonder iets tegen Siri te hoeven zeggen, of dan kan ik gewoon op dat knopje drukken en dan begint mijn audioboek te spelen.
Wat ben je aan het, welk boek ben je aan het luisteren?
Lord of the Rings.
Oh, zo, ja. Een classic.
Ja, want die is, daar kwam ik laatst achter, die is natuurlijk 2 jaar geleden of zo ingesproken door Andy Serkis.
Ah.
Die acteur. Call him. Precies, ja. Ja, en dat is gewoon een hele goede acteur, met zijn stem ook. Dus die spreekt het heel, weet je wel, lekker zware bruine stem.
Goed.
Maar hij doet ook wel leuke imitaties, want hij doet een beetje imitaties natuurlijk van zijn collega's uit de film.
Oh ja.
Dus Gandalf klinkt een beetje als Ian McKellen. En, al die personages klinken heel goed bij hem. Ja, het is hartstikke leuk. Hij vertelt het goed. Ook het hoofdstuk met de ent, met die bomen. Dat duurt veel langer, want hij praat heel langzaam als die bomen.
Oh ja. Dat zou ik dan op 1,5 keer snelheid zetten. Of niet?
Leuk.
Nee, okay.
Maar dat is dus ook een tipje. Ik zal even dat scriptje linken.
Dubbele
in de show notes.
Tip. Ja. Dank je.
En dat was hij weer. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En luister je op Apple Podcasts of Spotify, laat dan een review achter. Vinden we leuk.
5 sterren.
Jee. Volgende week.
Bye.